Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Maak van je Passiewerk podcast. Deze week zit ik om de virtuele tafel met Dana Dijkgraaf van Dana Dijkgraaf Design. En Dana en ik kennen elkaar van ooit in een ver geleden artest opleidingen, Dana. Dat is waar we elkaar voor het eerst tegen zijn gekomen. En Dana is de afgelopen jaren nogal opgevallen door bepaalde toffe projecten die ze heeft gedaan en waar ze ook awards mee heeft gewonnen. Dus daar gaan we het over hebben. En zij geeft ook een beetje een kijkje in de keuken als het gaat over mantra's die zij gebruikt om voor zelfvertrouwen, denk ik dat het meeste is, maar misschien ook nog wel meer. Dus daar gaan we het zo meteen over hebben. Maar voordat we er helemaal induiken, Dana, wil jij jezelf even kort voorstellen?
Ja, zeker. Nou ja, Dana Dijkgraaf dus, grafisch ontwerper. Grafisch ontwerper in een hele brede zin. Ik maak van alles, werk voor veel verschillende opdrachtgevers. Het liefst in de kunst, cultuur en natuursector. Dat eigenlijk de vakgebieden zijn waar ik zelf heel erg blij van word. En waarvan ik denk dat ik indirect een steentje kan bijdragen aan een fijne morgen.
Aan een fijne morgen. Dus dat is dus ook een beetje jouw why, jouw missie. Kunnen we dat zo noemen meteen?
Ja, vind ik wel. Denk het wel.
Ja, mooi. Nou, als we het eens gaan hebben, want jij zegt, en dat vind ik meteen leuk om op in te gaan. Jij zegt van, je doet eigenlijk van alles op het gebied van grafisch ontwerp in de breedste zin van het woord. Nou, kan het voor sommige mensen soms heel fijn werken om echt heel specifiek te focussen op één ding. Maar jij hebt dat nooit echt heel specifiek gedaan, volgens mij. Hè? Kun je daar eens wat over vertellen? Of heb je dat wel gedaan, of is dat niet zo opgevallen in de communicatie? Dat kan natuurlijk ook.
Ja, goede vraag. Nou ja, kijk, ik kies natuurlijk inderdaad wel in de communicatie bepaalde dingen. Hè. Dus ik zet wel bepaalde projecten in de etalage waarvan ik denk dat projecten zijn waar ik echt in kan uitblinken en waarvan ik gewoon nog meer werk zou willen. Ja. Dus wat ik in de communicatie doe, dat is heel erg bewust. Anderzijds, dat ik heel erg breed werk, komt ook al een beetje vanuit een soort visie dat ik heel graag medium onafhankelijk zou willen kunnen werken. Dus dat het niet altijd per se hoeft te eindigen in een boek of in een visitekaartje of een logo of noem het maar. Yeah. En dat heeft denk ik ook heel erg gewoon bij mij persoonlijk te maken. Omdat ik gewoon eigenlijk juist die breedte heel erg leuk vind. Weet je, dat houdt het gewoon spannend uit het... Ja, of je met een boek bezig bent en in de papierenwinkel duikt om te kijken wat de mogelijkheden daar zijn. Of dat ik juist bij productontwerpers ga kijken in hun materialenkast wat er allemaal voor het grafisch ontwerp van een tentoonstelling kan. Het gaat denk ik ook vanuit de persoonlijke drive dat ik juist die breedte heel leuk vind. Ik merk ook wel dat sommige opdrachtgevers denken van, maar hoe dan? Dan zeg ik eigenlijk vaak van zo klein als een visitekaartje tot zo groot als grafisch ontwerp van een tentoonstelling.
En hoe start jij dan zo'n gesprek met een opdrachtgever? Want een opdrachtgever die ja, maar hoe dan? Of die niet helemaal precies weet waar ze bij jou voor aan moeten kloppen, komen die dan wel bij jou? Of hoe zorg je er dan voor dat je toch een gesprek hebt of een kop koffie gaat drinken om eens kennis te maken?
Ja, dat is een goede vraag. Gelukkig komen ze tot nu toe bij mij. Dus dat is heel fijn. Dus dan komen ze al op basis van iets. Weet je wel, of het Instagram is, of mond-op-mond reclame. Dus dan weten ze al, hebben ze al iets van een vingerspitsengevoel wat ik zou kunnen betekenen voor hun.
Ja.
Dus dat scheelt natuurlijk.
Ja.
Maar soms, later had ik bijvoorbeeld ook een opdrachtgever en die wilde dan een jaarverslag. En die zat dan al een beetje van, is dat iets wat bij jou past? Nou ja, die is dan al binnen, dus dan kun je al sparren. Weet je, dan kun je gewoon kijken en wat dingen laten zien. Ja. Dus gelukkig komen die kopjes koffie wel.
Die komen. Kun jij ons eens meenemen in hoe jij bent begonnen? Want hoe lang is het geleden dat jij je eigen bedrijf bent gestart?
Begin 2014.
Dat was direct naar de academie, of niet?
Ja, praktisch wel, ja.
Kun je ons eens meenemen? Hoe is dat gegaan? Had je bijvoorbeeld al opdrachten lopen tijdens je studie? Of heb je een stageadres met wie je samen bent blijven werken? Of heb je bijbaantjes gehad om het te kunnen faciliteren in je eigen bedrijf? Hoe is dat gegaan voor jou?
Ja, ik heb in totaal drie stages gedaan. Dus gewoon eentje op de academie. Dat was, was in Londen in het buitenland. Eentje in Veenendaal. Dat was bij een soort drukkerij, maar die hadden ook wel een ontwerpafdeling.
Ja.
En nog na de academie heb ik ook een stage gedaan. Puur omdat ik toen geen werk kon vinden. En ik merk dan zo terugkijkend dat al die stages wel op een bepaalde manier hebben bijgedragen. En de een op een andere manier dan de ander, zeg maar.
Ja.
Ook helemaal met name bij die drukkerij, weet je, waar dan toch ook gewoon commerciëlere klusjes voorbij kwamen. Ja, dat je daar toch ook wel mee leert om te gaan. En, en kijken dat je voelt, oké, als er al een huisstel is en er moet iets gemaakt worden, ja, dan moet dat gewoon daarbij passen. Logisch. Weet je, dat soort dingen bijvoorbeeld. Het is ook een bepaalde houding, denk ik, die kun je ervoor kiezen om dat gewoon dan aan te nemen in zo'n proces.
Ja. Ik denk dat het belangrijk is. Ik vul meteen even aan hier, want wat je heel vaak ziet natuurlijk, is dat wij als creatieven hebben een passie voor ons creatieve vak. En we willen heel graag het doen wat we het liefste doen. En dat is vaak ook een beetje ons kindje, ons creatieve ding. En dan komen er wel eens opdrachtgevers die vragen of je ook zus en zo kan. En dan gaat het meteen een beetje schuren, want dat is misschien niet helemaal hoe je het voor ogen had. Maar je zegt hier dus eigenlijk dat die commerciële opdrachten jouw ogen ook wel hebben geopend voor wat er nog meer mogelijk is. En hoe je dat misschien ook aan kunt vliegen, of niet?
Ja, en ik denk... ik heb ook wel eens een keer van een collega-ontwerper geleerd dat je ontwerppraktijk kan worden opgebouwd als een piramide. Dus je hebt zeg maar een soort van solid base met commerciële projecten die misschien niet super leuk zijn of heel creatief. Maar het zorgt bijvoorbeeld wel gewoon voor kapitaal. Weet je wel, gewoon voor geld in portemonnee. En dan daarboven heb je een kleiner topje van bijvoorbeeld opdrachten. Van, ik noem maar wat, hè. Stel een klein festival wat net is begonnen en nog niet zo'n groot budget heeft. Maar wel waar je alle creatieve vrijheid krijgt. En dat stukje zet je in de etalage. Ja. En dan hoop je dat je door al die jaren heen steeds dat stukje in de etalage te zetten en daarin gewoon ook te investeren, weet je wel, tijd, energie, liefde, dat boze stukje ook gewoon steeds iets meer groeit.
Ja.
Dus, en ik denk dat ik geloof daarin, weet je, dat het zo werkt. En dat samen met een soort, rationele gedachte ook, weet je, als een opdrachtgever al heeft geïnvesteerd in een hele goede huisstijl en het is gewoon helemaal prima, en die vraagt mijn hulp om daarin te helpen, om dat nog verder uit te werken. Ja. En het draagt bij mij bij voor die basis. En ik kan hem of haar helpen. Vind ik helemaal prima.
Ja. Dan is het ook... Kijk jij dan ook altijd wel heel bewust van... Is er nog iets wat ik er verder uit kan halen? Dus vaak een tip die ik meegeef aan mensen die ik coach of die ik begeleid. Mm-hmm. Soms kan het inderdaad best wel schuren van... Ik doe hier een project. Doe ik echt puur voor de financiën. Hè? Doe ik echt alleen omdat er geld, brood op de plank moet komen. Er moet geld binnenkomen. En dan geef ik eigenlijk altijd als tip van... Ga eens kijken, wat kun je dan nog meer uit dat project halen naast geld? Dus je ziet dat project als een soort van sponsor. Dus zijn er bijvoorbeeld bepaalde skills die je wil ontwikkelen in klantcontact, in presentaties geven? Is dat ook een manier waarop jij ernaar kijkt?
Nou, dat is een hele goede tip. zo had ik het eigenlijk nog niet bekeken. Ik denk sowieso dat elk project wel bijdraagt in je ondernemerschap. Maar ik denk dat het inderdaad wel heel slim is om nog iets specifieker... op zoiets reflecteren.
Ja.
Als het gaat over kansen zien, dat probeer ik wel. Of dat ik bijvoorbeeld probeer ook steeds iets meer te animeren. Weet je, ik zie toch ook wel dat beweging ook wel gewoon een belangrijke ontwikkeling is in het vak. Helemaal als je het hebt over bewegende logo's of bewegende banners. Dus dat soort dingetjes probeer ik wel bijvoorbeeld iets meer naar me toe te trekken. Dat ik zeg van, zal ik anders proberen hoe het is als we het gaan bewegen? Om inderdaad ook iets te investeren in mezelf, dat ik het meteen kan inzetten.
Ja. Dus gewoon, je bent er misschien onbewuster, maar je bent wel op die manier mee bezig. Omdat je weet van, op die manier kan ik ook weer groeien en weer doorleren.
Ja, dat is waar. Ja.
Er zit een tweede win in naast geld. Dus om dit samen te vatten, je hebt dus de piramide die dan uit twee lagen bestaat. Dus je hebt de onderste laag, de breedste laag is van oké, de financiële basis. En dan zeg je eigenlijk die toplaag, dat zijn de projecten die ik echt tof vind, die ik in de etalage zet. En dan vanuit daar kan ik dat steeds verder uitbreiden. En
tenminste...
In de basis ook uiteindelijk, in de ideale situatie, worden dat ook projecten waar je je geld mee verdient.
Ja, en het is natuurlijk voor mij een soort van metafoor, hè, dat je... dat je eigenlijk een soort van simpelweg gezegd, soms moet je gewoon minder leuke dingen doen, zodat je al dat leuke wel kan blijven doen.
Yeah.
Dus ik denk dat het daar ook gewoon een beetje soort van wat simpeler uitgelegd bij hoort.
Ja. En zijn er projecten die jij wel doet, maar die wij niet van jou zien? die wij niet op jouw Instagram voorbij zien komen of op jouw website. En even by the way voor de luisteraar, ik zet straks ook in de show notes de Instagram en de website en LinkedIn vandaan. En dus dan kun je alles volgen en dan kun je alle kleurrijke designs zien. Maar dat is het wel, hè. Je ziet echt altijd gave, kleurrijke projecten voorbij komen. Zijn er ook projecten die jij gewoon heel bewust niet deelt, omdat je zoiets hebt van, nee, ik wil niet meer van dit soort projecten, het is puur voor de financiën?
Ja, goede vraag. Ik moet echt heel hard nadenken. Ook, ook vaak, ik heb ook ja, altijd tijd tekort, weet je wel, om het erop te zetten. Dat is echt verschrikkelijk.
Heel herkenbaar, hè?
Ja. Ja. Ja, nee, ik heb bijvoorbeeld dan wel eens een kookboek gemaakt, weet je, die dan veganist. Ja, het is gewoon een goed boek, weet je, inhoudelijk ook echt wel helemaal goed. Maar dan merk ik wat er dan uiteindelijk ligt, denk ik, ja, het is leuk. Maar ik word er niet, het sprankelt veel minder. Ja. Dus dan merk ik dat ik minder geneigd ben om, of dat ik het steeds uitstel om daar eventjes mee de fotostudio in te gaan, om daar mooie foto's van te maken.
Ja, ja, ja.
Ja, maar dat betekent, het is niet heel bewust van, oh nee, die kan ik echt niet laten zien, dat. Dat zeker niet, maar het is wel meer dat ik er minder, ja, veel minder die urge voel om dat dan snel online te zetten, zeg maar.
Ja, ja, ja. Nou ja, dus dat is inderdaad dus toch wel, ja, onbewust misschien toch wel een beetje die keuze.
Waarschijnlijk wel. Ik denk, ik geloof sowieso best wel in een soort van intuïtieve vorm van ondernemen, eigenlijk
wat
wel.
Wat bedoel je daarmee? Gewoon,
nou, eigenlijk dat je dat zo zegt, hè, van, oh ja, oh, maar dat gebeurt dan waarschijnlijk onbewust. Hè? En wat we net ook al zeiden, oh, dan doe je dat onbewust. Ja. Ik geloof wel heel erg in gewoon het volgen van je hart. Ik klink misschien heel cheesy.
Nou nee, maar helemaal gewoon niet als je het mij vraagt. Ik bedoel, nee? Het is hartstikke belangrijk. En
ja, ja.
Ze zeggen wel eens, je werkt niet om te leven. Je leeft niet om te werken, je werkt om te leven. Dan moet ik hem wel goed zeggen natuurlijk. Nee, maar dat is ja. Dus, binnen de creatieve sector is dat wel iets dat al heel snel omarmd wordt. Ik bedoel, je moet gewoon doen wat goed voelt. En je wilt ook werken op basis van je flow. Want als je geen flow voelt, dan komen er ook geen oplossingen voor ideeën en zo. Dus dat is ook wel, of oplossingen voor problemen, komen er geen leuke ideeën. Ja. Dus die flow moet je voelen. Dus, en jij zegt dus eigenlijk, ik doe dat ook binnen het ondernemerschap.
Ja, zo voel ik dat wel ontzettend. Ja.
Kun je daar dan, een voorbeeld van noemen?
Misschien zijn die awards er dan ook wel een goed voorbeeld van. Weet je? Ja,
dat is meteen een mooi bruggetje, want dat is wel. Als je het hebt over werk in de etalage zetten van die bovenste top van de piramide.
Ja.
Vertel daarna.
Ja. Nou, even kijken hoor. Ik ben er in 2013 of 14. Volgens mij het eerste jaar dat ik fulltime ondernam.
Ja.
Ben ik daar al mee begonnen. Gewoon met die European Design Award iets insturen. En de Dutch Design Award ook. Dus je betaalt wel gewoon een fee, weet je wel, per project om in te dienen.
Ja.
Nou, dat doe je dan met heel veel anderen. En dan hebben ze een jury. En dan selecteren ze daar werken uit. En dan in verschillende categorieën worden dan awards uitgereikt. Dat is een beetje een soort van bottom line het ding.
Ja.
Ja, voor mij, ik doe het voor eigenlijk een beetje om twee redenen. In ieder geval twee. Eén is, het is natuurlijk gewoon een heel fijn podium, weet je wel. Gewoon voor je marketing is het gewoon heel erg goed.
Ja.
Want je komt bijvoorbeeld in de BNO nieuwsbrief. Je kan natuurlijk weer delen op je social media. Maar voornamelijk, en ik denk dat die reden maar vanuit het begin ook wel heel belangrijk is geweest, is gewoon dat stukje erkenning. Dat stukje erkenning van mensen uit het vak, wereldwijd.
Ja. Ja.
Dat vond ik vooral heel...
Dit is interessant. Dus jij zegt erkenning van mensen uit het vakgebied. Dus eigenlijk voor je collega's, conculega's. Want wat ik toevoeg hieraan, en dan, maar misschien is dat wat je bedoelt. Ik denk dat het ook iets doet voor je expertstatus. Dus dat klanten en potentiële klanten zien van, maar die Dana weet echt waar ze het over heeft.
Ja, maar dat is ook zo.
Maar wat bedoel jij dan precies?
Nou, misschien gaat het ook over dat stukje zelfvertrouwen.
Hmm.
Weet je wel, want ik ben altijd best wel, denk ik, best bescheiden. En dat wil ik ook zo houden. Of dat zit gewoon in mij en dat vind ik echt helemaal prima.
Ja.
Maar ik ben ook een soort van super rationeel. Weet je wel, en voor het woord talent vind ik al een beetje moeilijk. Want dan denk ik, ja, maar volgens mij ben je gewoon, is het gewoon net toevallig of je in de goede tijdsgeest werk maakt. Of het net wordt opgepikt. Ja, er zijn zoveel factoren wat bepaalt... Of jij een succesvol ontwerper bent of niet.
Ja, ja.
Dus ik sta er altijd mega nuchter in. Ontwerpen is super subjectief. Weet je, ik kom van het VWO, natuur en gezondheid. Dus dat gaat heel erg over natuurkunde, feiten. Gewoon best wel wetenschappelijk. Nou ja, ontwerp, dat is zo subjectief. Tenzij je natuurlijk in de wereld van marketing en onderzoek en dat soort dingen gaat duiken. Maar dat vind ik helemaal niet zo interessant. Ik vind juist het hele intuïtieve gewoon heel erg leuk. Maar dan is dat, ja, wanneer is ontwerp nou goed? En wanneer is het nou mooi? En wanneer is het lelijk? En wie ben ik om dat te zeggen? Weet je, dat is altijd iets wat ik heel interessant vind. En we hadden het al even kort over de vragen. En dan ging het ook over zelfvertrouwen.
Ja.
Dat er ook heel erg aan snijdt.
Ja. Nou, en waar ik dan nog wel even benieuwd naar ben, om hier nog op in te haken, je zegt het subjectief. Maar waarom kies je dan wel om deel te nemen aan de European Design Awards? Want ik heb ook wel eens iemand gesproken die zegt, een ontwerper gesproken, die zegt van ja, maar daar doe ik dus echt niet aan mee. Want het is geldklopperij, wordt het wel eens genoemd. Hè? Ze ontvangen gewoon heel veel geld van mensen die zich aanmelden. En het is en blijft een jurysport. Het is en blijft een jury die gewoon een mening heeft. En je moet daar maar net geluk mee hebben. En ik denk persoonlijk ben ik het niet helemaal met die visie eens. Want ik, met die visie ben ik het niet per se oneens. Maar het is wel zo wat jij zegt, dat je er een heel groot podium voor kunt krijgen. Dus als jij het kunt gebruiken als springplank, kun je natuurlijk weer naar het volgende niveau. Dus dat is denk ik de afweging die je moet maken. Maar heb jij er ook wel eens op die manier over nagedacht?
Ja, zeker. Ja.
Ja.
Het is op al die vlakken gewoon goed.
Ja.
Dus ik denk dat het in die zin ook gewoon die investering hartstikke waard is. En ik begrijp het ook, weet je wel, dat idee van geldklopperij. Maar het kost ook gewoon heel veel geld.
Ja.
Weet je wel? Kijk, natuurlijk zien we geen omzet van zo'n partij. En de ene awardshow is de andere ook niet. Want ik heb bijvoorbeeld ook wel eens over Red Dot gehoord. Dat je dan per ronde zou moeten inkopen. Dus dat is bij elk podium ook wel weer anders. Maar ik moet wel zeggen, bij European Design Award heb je bijvoorbeeld ook wel mensen, designjournalisten bijvoorbeeld. Dus ja, ik weet niet. Ik blijf toch ook wel dat stukje erkenning ook gewoon wel interessant vinden of zo. Ook al is het maar een bevestiging. Mm-hmm. Van ja, je zit in een goede tijdsgeest. Of ja, je bent interessant genoeg om op te vallen. Weet je, dat soort dingen. Buiten dat het subjectief is. Dus wel een soort bevestiging.
Boost.
Ja, vind ik wel. Ja.
En merk je dus ook dat jij sinds het winnen van je eerste European Design Award, want wanneer is dat? Hoeveel jaar is dat geleden nu ondertussen?
Dat is denk ik 2016, denk ik.
En hoeveel heb je er ondertussen?
Of 19. 19 misschien.
Zo heerlijk aan jou, hè? Dat je dat ook gewoon niet precies weet. Weet je, dat is ook, hè? Want er zijn natuurlijk mensen zeggen, ja, en ik heb dat jaar dat gewonnen, dat jaar dat. Maar ja, jij doet het gewoon ook om die top van je piramide, om die meer in de etalage te zetten. Maar hoeveel European Design Awards en Dutch Design Awards heb jij ondertussen gewonnen?
Dat vind ik dus ook heel grappig. Hè? Want dat gaat dus ook een soort van eigen leven leiden. Want ik had eerst één European Design Award gewonnen. En dan had ik opdrachtgevers die mij dan introduceerden. Ja, winnaar van allemaal European Design Awards. Nee jongens, eentje. Kom op jongens. Ik vind dat heel grappig. Maar 4 zit ik nu op.
4?
Wow. Ja, en geen Dutch Design Award.
Okay.
Maar dat vind ik dus ook heel interessant. Want dan denk ik, oh, dat is grappig. Want dat betekent dan misschien dat er op Europees niveau een andere vorm van erkenning of een andere vorm van waardes of maatstaven of whatever zijn dan op Nederlandse grond. Dus ik vind het ook gewoon intrigerend alles hoe dat allemaal werkt.
Ja, ja. Want waar ik dan benieuwd naar ben, is merk jij dat het voor jou, voor een volgende aanvraag doen, hè, voor een European Design Award, of daaraan meedoen, niet echt een aanvraag, maar door daaraan mee te doen. Merk jij dat nou ook gemakkelijker wordt op een bepaalde manier? Omdat je weet wat ze zoeken, omdat je weet wat ze willen zien of wat ze willen lezen?
Nee, het is echt een wild guess. Ja.
Ja. En even voor het beeld, je hebt er dus 4 gewonnen. Hoeveel werk heb jij ingestuurd?
Volgens mij had ik de laatste keer, die weet ik dan gewoon nog, 6 projecten en dan 3 awards.
Ja, maar de eerste keer had je niet direct 3 awards, maar wel meer projecten ingestuurd, denk ik, of wel?
Weet ik eigenlijk echt niet meer, nee. Want toen was ik ook, toen was ik echt net begonnen, dus dat zou het ook maar kunnen dat ik er, de eerste nominatie had ik er denk ik maar 1 ingestuurd.
Ja.
Want toen was het echt wel, dan begin je net. En dan is, volgens mij kost dat €150, dan is dat best veel en spannend. Ja. En, ja. Maar in de die ervoor, Ja, weet ik niet. Dan denk ik dat ik 2 of 3 dingen had ingediend of zo.
Ja, ja. Nou, ik vraag dat omdat, weet je, het kan natuurlijk een hele erg domper zijn dat als je deelneemt aan zo'n en je wint niks en dat gebeurt je 2 of 3 keer. Het is gewoon goed om te horen dat het bij anderen ook nodig is om van soms vaker dingen in te sturen.
Soms zeker.
Maar het is wel fijn om dat gewoon nog een keer te horen. Dus, lieve luisteraars, dat is gewoon heel normaal. Als het niet
ja.
Ja, zeker. En ik moet dan altijd denken aan, dat was, hoe heet hij nou, die lange afstandszwemmer. God, dat moet ik weten als zwemmer. Marcel van der Weijden, klopt dat? Die toen die Elfstedentocht had gezwommen. En hij had zo'n uitspraak, dat vond ik zo mooi. Hij zei, toen het de tweede keer lukte, zei hij, en zo zie je maar, lieve mensen, als het de eerste keer niet lukt, mag je het gewoon nog een keertje proberen. Oh, ik denk, dat is fantastisch. Dit is hem gewoon. En heel vaak denken we, ja, maar het moet die eerste keer lukken. En als het niet lukt, dan doe dat natuurlijk ook iets met je zelfvertrouwen. In eerste
ja, zeker. Tuurlijk. Ja, zeker. Ja, dan bouw je gewoon met je. Nou, laatst had ik bijvoorbeeld een ADCM-nominatie.
Wat is dat?
Dat is weer een ander. Nee. Dat is Art Directors Club Nederland.
Ja.
Het is eigenlijk een beetje Dutch Design Award-achtig, maar dan heel erg nog iets meer op grafisch ontwerp, nog meer campagnes en dat soort dingen.
Ja.
Dan toch, oké, we gaan toch naar de ceremonie, je weet maar nooit. Ja, dan baal je wel natuurlijk als je dan niks kan ontvangen. Ja, dat hoort er gewoon een beetje bij.
Hoe ga je daarmee om in de loop der jaren? Want ondernemer, kijk, het ziet er vaak op Instagram allemaal heel glorieus uit, hè? Niet alleen jij, maar ik denk dat jij nog best wel open en eerlijk bent in dingen die misschien ook niet direct lukken, maar je ziet heel vaak, Instagram is wel bekend om de mooie plaatjes natuurlijk. Het ziet er allemaal mooi uit. Werken zijn mooi gefotografeerd, omdat werken dan ook gewoon beter overkomen. Maar natuurlijk heb jij ook gewoon te maken met wat setbacks, met wat dingen die niet in één keer lekker gaan, of wat beuken in je zelfvertrouwen, deuken moet ik zeggen. Hoe ga jij daarmee om? Met op zo'n moment dat je daar zit bij zo'n ceremonie, toch hoopvol, dat je denkt, nou, ik ben toch genomineerd.
Ja. En
een nee is voor jou. Wat doet dat met je? Hoe ga je daarmee om?
Die specifiek, dan is het dan, had ik samen met mijn man al afgesproken, hoe dan ook gaan we frietjes eten. Of het is om te vieren, om te troosten, dat maakt dan niet uit. Dus ik denk dat dat ook wel helpt om een soort van in te stellen, van nee, heb je, ja, kun je krijgen.
Ja.
Dat scheelt, denk ik. En soms baal je gewoon even.
Ja, ja.
Ja. Ja, dat mag, tuurlijk. Ja, dan probeer je net wat je zegt, dan probeer je het volgend jaar weer.
Ja. Ja.
En misschien lukt het gewoon nooit bij de bijvoorbeeld ADCN of Dutch Design Award, ook prima.
Ja.
Ja.
En hoe komt het, zeg maar, kun je nog een tip geven voor een luisteraar die dit best wel herkent, die echt wel graag wil, maar die nu een paar afwijzingen heeft gehad? Kun je nog een tip geven met betrekking tot het blijven proberen of daarmee om te gaan? Of zijn er dingen waar jij heel scherp op bent op het moment dat jij zo'n award instuurt, dat je bepaalde dingen heel duidelijk uitlicht bijvoorbeeld?
Nou ja, wat je al zei, gewoon goede foto's maken. Dat is wel echt wel heel belangrijk. Dus als je dat bijvoorbeeld, ja, het is ook een beetje dubbel, hè? Of je kan dat natuurlijk op 2 manieren oplossen. Of je schakelt een fotograaf in, als je dat gewoon echt niet zo goed kan.
Ja.
Of helemaal niet leuk vindt bijvoorbeeld om te doen, dat kan natuurlijk ook, hè. Of als je zegt van, ja, ik vind het best interessant. Nou, kijk dan of je jezelf ruimte kan gunnen om dat te ontwikkelen.
Ja.
Ja, dat je dat wat beter onder de knie gaat krijgen en dat gewoon heel goed kan presenteren.
Ja, ja, ja. Want als je nou eens gaat kijken, want het is investeren, niet alleen geld. Ik bedoel, ja, zo'n deelname kost iets van €150. Ik heb ook ooit wel eens wat ingestuurd, overigens nooit genomineerd. Dus ook voor de luisteraars leuk om te horen. Maar het kost ook qua investering, qua tijd. Ik bedoel, je bent er ook een tijd mee bezig met zo'n aanvraag, hè?
Ja.
Dus zo zijn er meerdere dingen binnen het ondernemerschap waarvan je eigenlijk hoopt dat dat een hoop op zou leveren. Maar wat dan net misschien niet helemaal is wat je zou willen. Jij hebt er nu voor gekozen, dat is best wel een bewuste keuze, om te gaan kijken van oké, kan ik mijn werk in een etalage zetten middels Design Awards. Heb jij een beeld van wat jou dat ook heeft opgeleverd? Zijn er bijvoorbeeld specifieke klanten die naar jou toe zijn gekomen omdat ze hebben gezien dat jij een Design Award hebt gewonnen? Of zijn er klanten waarvan jij denkt van, ja, weet je, jij vertrouwt mij nu meer omdat ik een Design Award heb gewonnen?
Ja, ik denk. Ja, want ik vond het grappig hè, als je dat dan zo zegt van bewust voor gekozen om je werk. En dan denk ik, oh ja, nee, maar volgens mij was dat niet per se. Ik denk nog steeds dat die allereerste stappen zijn geweest dat ik dat ben gaan doen, echt voor dat stukje erkenning. Dat, als ik dat zo weer hoor, denk ik, nee, volgens mij was dat. Maar goed, ik zie dat dat erkenning, wel inderdaad dat doet. En dat het ook wel die springplank vormt nu.
Ja.
Ik krijg er ook wel nieuwe opdrachtgevers van. En wat ik heel interessant vind, is dat je daardoor ook wat meer koude acquisitie krijgt.
Mm-hmm.
Dus dat je daardoor ook merkt dat het iets minder warme contacten ook gewoon letterlijk zijn.
Ja.
Dus dat merk je wel. Dus je trekt wel nog meer opdrachtgevers ook wel aan. Maar toch ook weer een nieuw slag.
Ja.
Wat helemaal niet erg is. Maar ik vind het wel interessant om te zien. Bijvoorbeeld dan een opdrachtgever die je gewoon vraagt van, oh hey, zou je dit misschien een keer kunnen doen? Maar wat dan al snel verandert in, oh ja, oh nee, we pakken na de zomer wel weer op. Dus misschien een soort van iets meer impulsievere acties. Ik weet het niet, maar dat is nu gewoon even de eerste waar ik aan moet denken. Ik merk het wel hoor. Of opdrachtgevers die zeggen van, ik laat het aan jou, jij bent expert. Dus misschien ook wel dat stukje wat je zei, die expert-status.
Ja.
Ja, dat merk ik wel. Ja.
En dat
het is ook wel intuïtief.
Een cirkeltje, want daardoor als opdrachtgevers vaker tegen jou zeggen van, nou ja, ik laat het aan jou, want jij bent de expert of ik vertrouw jou, dan krijg jij ook weer zelfvertrouwen. En dan voel je ook weer van, ja, ik kan dit. Hallo jongens, ik kan dit. Ik ga je gewoon verstaan.
Ja.
Nee, ga verder. Sorry, ik onderbrak je.
Ja, nou, ik vind het heel interessant ook, want ik merk, ik ben zelf best wel gewoon een flexibele ontwerper. En ik vind dat heel belangrijk om een verhaal te vertellen met de opdrachtgever. Dus ik ben altijd best wel van bijvoorbeeld veel variaties laten zien, het erover hebben. Want ik wil het gewoon samen zorgen dat het heel goed wordt. Ja. En dan heel af en toe kom ik dan als opdrachtgever tegen die dan zegt van, nee, maar jij moet kiezen, jij bent de expert. Dus veel minder keuzes. Ja, dat moet jij doen. Daar merk ik van, oh ja, maar dat is interessant. Want dat gaat eigenlijk een beetje tegen mijn principes en mijn visie in.
Mm-hmm.
Anderzijds is het ook wel weer goed. Want ze zeggen van, nee, jij moet gewoon doen wat jij wil. En nou ja, als ontwerper zou je zeggen dat je dat eigenlijk gewoon wil als eindstation.
Ja.
Dus daar merk ik ook wel een soort van interessante switch eigenlijk.
En wat ik dan meteen een mooie vervolgvraag vind is, in een ontwerpproces heb je natuurlijk altijd te maken met delen waarin jij de vrijheid voelt, de creatieve vrijheid voelt, en delen waarin jij niet de creatieve vrijheid voelt. Hoe ga jij daarmee om op het moment dat zo'n project, jij werkt voor projecten die jij hartstikke leuk vindt, die je ook echt aan het hart gaan. Hoe ga jij daarmee om? Hoe zorg je ervoor dat eigenlijk dat gesprek en die verhouding met die opdrachtgever, dat die balans blijft ontstaan. Dat je niet te veel het gevoel hebt dat je bent uit aan het voeren bent wat zij willen. Maar mm-hmm. dat je tegelijkertijd ook niet alleen maar de creatieve vrijheid hebt en eigenlijk geen poot om op te staan wat betreft wat de opdrachtgever wil. Hoe vind jij die balans daarin?
Ja, dat is denk ik ook gewoon constant goed polsen met elkaar.
Ja.
En ik denk, nou, ik heb inderdaad ook wel eens dan een project waarvan ik denk van, oh ja, er ligt nog zo weinig. Ja, het hangt er een beetje van af, denk ik. Het is ontzettend maatwerk, zo'n situatie wat je nu omschrijft. Dus de ene keer heb je dan inderdaad, nou, op het moment dat het heel erg gekaderd is, inhoudelijk, dan is het over het algemeen ook wel gewoon er mensen gedaan die weten waar ze het over hebben. Weet je wel?
Ja.
Dus dat er wel gewoon een goede tekst staat. Of kijk, als ik dan dingen zie waarvan ik denk van, oh hé, dat snap ik niet helemaal, dan geef ik dat mee. Dat ik zeg van, nou, ik weet niet hoor jongens, maar daar staat iets waarvan ik denk, dat snappen mensen niet. En aan de andere kant heb je natuurlijk dan inderdaad ook van, nou ja, laatst had ik bijvoorbeeld een project voor Focus gedaan, voor Focus Filmtheater. En dan was er eigenlijk alleen nog maar praktisch een titel.
Ja.
En moesten de vragenkaartjes komen om te filosoferen over onderwerpen. Nou ja, dan merk ik dat eigenlijk het team een beetje te druk is om daar iets aan te doen. En dan denk ik, ja, maar we moeten wel naar de drukker. Dus dan ga ik gewoon maar beginnen.
Yeah.
En dan schrijf ik het wel gewoon allemaal. En dan gooi ik het naar hun toe. Zo van, nou jongens, ik denk zoiets. Wat denken jullie?
Yeah.
En dan is het gewoon, oh ja, is goed. Ga maar door. Yeah. Dus dan pak ik gewoon die vrijheid. Want je hebt dan inderdaad tijdsdruk. Maar je hebt ook wel een stukje dat je denkt van, oh ja, maar dit kan ik wel. Want dit is gewoon prima.
Yeah.
Dus ik denk dat het ook heel erg voelen is van je eigen grenzen, van oh ja, tot waar gaat mijn kennis, tot waar vind ik het leuk, en wat moet ik echt aangeven aan de opdrachtgever van, oh hey jongens, ik heb echt meer sturing nodig, want dit is niet mijn expertise. bijvoorbeeld.
Nou, dat is wel duidelijk, ja. Dat vind ik mooi hoe je dat ook omschrijft, hoe je dat aanpakt. En nou weet ik dat er... Kijk, de meeste luisteraars die zijn, hebben een creatief vak en die hebben zelf een onderneming. En waar ik weet waar heel veel creatieven altijd tegenaan lopen, en waar ik dus heel benieuwd naar ben van hoe jij daarmee omgaat, of jij dat wil delen, is het volgende. Namelijk, je maakt een begroting, je maakt een schatting van een aantal uren, en dan komen er dingen waarbij eigenlijk blijkt dat jij meer creatieve vrijheid moet pakken om het tot een mooi eindresultaat te leiden. En dan ga jij misschien over je uren heen, of dan maak jij meer uren dan je had gepland. Bijvoorbeeld met zo'n voorbeeld wat je zegt, weet je, dan kijk ik naar die tekst en dan gooi ik gewoon iets over de schatting van, hey, wat denken jullie hiervan? Ik denk dat het zoiets moet zijn. Maak jij daar eigenlijk altijd al een begroting voor? Hou je daar al rekening mee in een offerte die je maakt? Of heb jij op een andere manier het gesprek daarover met de opdrachtgever? Wil je dat delen?
Ja, ik denk dat dit bijvoorbeeld ook wel past bij dingen. Ja, hè, want dit gaat dan even specifiek over een stukje tekst schrijven. Wat ik zeker niet in een begroting zou zetten. Want nou ja, net wat ik zeg, dat is niet per se mijn expertise. Zoiets pak ik dan per ongeluk op, in dit geval. Maar ja, dat heeft tijd nodig om steeds betere offertes te maken. Mm. En steeds beter te kunnen inschatten wat het gaat worden. En dit heeft ook, denk ik, te maken met het wel of niet investeren. Weet je wel, in die top van die piramide. Want als jij kansen ziet om gewoon projecten echt te laten floreren en echt jouw ding te laten zien, ja, dan is dat soms die extra uren wel echt dubbel en dwars waard. Ja. Kijk, en dan, nou, dan heb je zo'n slippertje gemaakt of hele bewuste investering. Ja, dat is dan een kwestie van reflecteren en weer meenemen naar het volgende project. Ik hou heel gestructureerd mijn uren bij. Echt heel erg. Dus dan, dat is heel fijn. Want daardoor kan ik wel steeds betere offertes maken. En steeds beter inschatten van ja, hoeveel tijd letterlijk iets kost.
En dan even heel praktisch. Hoe doe je dat? Doe je dat gewoon in je agenda? Of heb je daar een programma voor?
Je timechimp.
Ja, dat heb ik wel eens van gehoord. Ja, dan kun je dat overzicht, mocht je willen, kun je natuurlijk ook naar opdrachtgevers sturen. Zodat zij ook weer zien waar de uren in gaan zitten.
Ja, precies. Ja.
Dus dit is een mooi leerproces, zodat je inderdaad steeds betere offertes kunt maken. Zijn er andere dingen binnen het ondernemerschap? Want je hebt gewoon echt al een hele reis afgelegd. En het gaat natuurlijk niet altijd zonder slag of stoot. Nee. Als je naar het stap kijkt, wat zijn dingen waarvan je zegt, dat zou ik echt zo weer op die manier doen? En dit zijn dingen die ik echt nooit op deze manier nog een keer zou doen. Kun je ons meenemen? Het is een grote vraag, dat weet ik. Maar als ondernemer altijd overal... altijd wel een keer ergens tegenaan lopen waar je denkt van, oh, dit was een slimme zet. Misschien in jouw geval de design award. Maar misschien is ook een keer een project met een klant heb gedaan waar je denkt, nou, ik heb hier wel zoveel extra uren in gestopt en het heeft het niet opgeleverd om die en die reden. Dat zou ik nooit meer doen.
Oeh, vind ik heel lastig. Want ik ben best wel optimistisch en positief. Dus ik kijk dan ook wel als projecten dan niet zo goed gaan of niet goed zijn gegaan van, oké, wat heb ik ervan geleerd?
Ja,
dus ik vind het heel lastig.
Wat zijn daar ben ik naar op zoek. Dat zijn de leerscholen. Dat zijn de dingen die je hebt geleerd. Maar als we nou eens eerst gaan kijken, misschien helpt dat om van wat zijn nou dingen waar je echt, wat je zo weer op deze manier zou doen? Waar je echt heel blij mee bent. Wat jouw ontwerpbureau verder heeft geholpen. Bepaalde samenwerkingen. Of op een bepaalde plek een kantoor huren. Of ik noem even iets.
Mm-hmm. Ja, nou ja, toen je zei van. Een project, nee, dan moet ik denken aan een boek wat ik heb gemaakt vorig jaar.
Yeah.
Nou, die ook een European Design Award heeft gewonnen. Een jaarboek was dat voor AETA, een architectuurgroep. Maar wat ik daar vooral zo fijn aan vond, is dat ik had eigenlijk een groepje redactieleden als opdrachtgever. Maar die gaven toch ook wel gewoon heel veel vertrouwen. En het was ook gewoon heel gezellig, weet je, maar ook wel gewoon kritisch, maar wel kritisch onderbouwend en meedenkend. Ja, en er was tijd, weet je wel. Er was gewoon genoeg tijd om het gewoon tot een mooi boek te maken. Er was genoeg tijd om een goede dummy te maken. Ja. En er was budget om gewoon heel bijzonder dingen van te maken. Ja, dus nou, dat zo'n opdracht vind ik wel echt een droomopdracht. Dat je ook gewoon lekker in je eigen bubbel je ding kan doen.
Ja.
En gewoon wel echt iets kan maken wat jij voor ogen hebt. Ook al is het dan een beetje een gek ding. Maar dat is dan gewoon vertrouwen van, ja, nou, klinkt als een goed plan. Ga maar lekker doen.
Ja.
Dus nou ja, daar moet ik aan denken dat ik denk van, oh ja, dat is wel een van de hele fijne projecten die ik heb gedaan.
En dat ligt dus vooral ook aan het stuk tijd. Dus dat er genoeg tijd om dingen te ontwikkelen en budget.
Ja.
Zowel voor jou als voor drukkosten. Want drukkosten moet je natuurlijk ook niet onderschatten.
Ja, exact. Ja, helemaal. Als je een beetje gekke dingen gaat doen, dan kan het gewoon al best wel gauw duur worden. En gekke dingen bedoel ik dan speciale inkten. Bijzondere bindtechnieken, gekke afwerkingen. Weet je, dat maakt dat allemaal buiten de gebaande paden. Dus het wordt gewoon snel duur.
Ja.
Ja, en ze is natuurlijk relatief, hè? Maar helemaal met de komst van online drukkerijen is die markt gewoon best wel heel erg uiteen gaan lopen. Hè? Dat hele snelle standaard drukwerk, wat opdrachtgevers ook gewoon kunnen opzoeken. Van, maar wat kost het dan een flyer?
Ja,
versus hele mooie pantoongedrukte flyer bij een drukker. Dat is allemaal zo uiteen gaan lopen.
Ja, dat is een groot verschil. Dus dat is een project waarvan je zegt, dat is wel echt een droomproject. Daar zou ik er nog wel 5 van willen. En is er iets, een voorbeeld wat je inderdaad ons wel mee kunt geven? Want dan ben ik gewoon heel benieuwd naar waarvan je denkt van, oké, dat zou ik volgende keer gewoon net iets anders aanpakken. Je hoeft geen namen van opdrachtgevers te noemen, hoor. Maar ik denk dat iedereen in zijn ondernemerscarrière wel eens een keertje op zijn bek is gegaan, om het maar zo te zeggen. Waarvan je denkt, dat zou ik volgende keer toch even niet meer doen. Dat is een valkuil waar je in moet gaan stappen. Heb je daar ook een voorbeeld van in het hoofd?
Nou, bijvoorbeeld ook wel. Ik heb wel eens een keer een opdrachtgever gehad die gewoon verbaal heel heftig was. Weet je wel, gewoon dat er dan een kleine tekstfout zat in een adres. En dat ik dan echt in kapitale praktisch werd uitgescholden via WhatsApp. Dat raakte me echt zo hard.
Ja.
Dus daarbij dacht ik wel van, dit is wel echt heel, heel intens. Maar goed, dan gaat het natuurlijk over specifieke opdrachtgever.
Mm-hmm.
Maar daar denk ik dan wel eens van, dan zijn algemene voorwaarden heel goed. Of iets met druk- en zetfouten voorbehouden. Weet je, ik heb ook wel eens een keer met iemand over gehad. Die, volgens mij lieten zij echt specifiek gewoon drukwerk echt met een handtekening accorderen. Ja. Zo van, is hij echt helemaal akkoord? Dus gewoon überhaupt altijd een harde akkoord vragen. Van, is dit akkoord? Ja. Dan voel je in ieder geval iets minder verantwoordelijk als er dan een foutje in zit.
Ja.
En überhaupt algemene voorwaarden zijn natuurlijk fijn.
Ja.
Standards van een BNO heb ik ze.
Niet alleen fijn, maar het is ook wel gewoon heel wijs om te doen als ondernemer.
Ja, dat denk ik ook. Ja.
En jij hebt de standaard van de BNO, zeg je? Ja, dat is de beroepsorganisatie van Nederlandse ontwerpers. Even voor de mensen die dat niet horen, want niet alleen ontwerpers luisteren dit. Maar ik denk dat gewoon inderdaad een hele goede tip is. Als er nou mensen zijn die een start willen maken met hun bedrijf, die ook zoiets hebben van, ik zou dit heel graag gewoon van mijn passie mijn werk willen maken, zoals ik het altijd zo mooi noem. Is er een gouden tip die jij ze mee wil geven?
Ja, dat is dan toch ook een stukje van het je hart volgen, denk ik.
Ja.
Want ik heb ook wel eens een keer een baan aanbod gekregen. En ik had toen ook net een vrij project gedaan. Waarbij ik met een ander ontwerper liefdesbrieven had verzameld. En allemaal ontwerpers over de hele wereld had uitgenodigd om een liefdesbrief te maken. Ja. Toen weet ik nog in het gesprek van... ik weet alleen niet of dat soort vrije projecten nog bij ons zouden passen. En toen dacht ik... maar ik wil dat wel blijven doen.
Ja.
Dus toen dacht ik van, misschien moet ik eerst maar gewoon eventjes kijken hoe ik verder ontwikkel.
Ja.
En of dat me lukt, weet je wel. Dus dat ging heel erg voor mij over mijn hart volgen. En ook gewoon blijven doen wat ik leuk vind. Ik kan me voorstellen dat dat makkelijker is gezegd dan gedaan.
Ja.
Maar het is misschien ook gewoon een skill die je moet ontwikkelen misschien ook wel.
Ja, ik denk een skill, het heeft ook te maken met een stukje lef. En ik weet niet hoe het bij jou zit, maar ik zie dat er altijd heel veel mensen zijn die dromen van een eigen bedrijf, die niet per se heel veel ondernemers in hun omgeving hebben. En dat zijn vaak allemaal mensen met heel goed bedoelde adviezen van, kun je niet beter gewoon een baan ergens blijven behouden, hè? Ga voor die zekerheid, je wilt toch ook een huis, dat soort dingen. Maar het vergt lef. Het heeft echt lef nodig van jou om je hart te gaan volgen. Het is niet zomaar iets van, ik ga mijn hart volgen. Nee, dat doe je niet voor een week. Dat doe je niet voor 2 weken. Dat doe je voor langere termijn. En je hebt gewoon binnen een onderneming ups en downs. Dus wat jij zegt, het is misschien een heel simpel antwoord. Maar ik denk dat het heel mooi aansluit op wat je ook eerder hebt gezegd. Met het stukje intuïtief ondernemen.
Mm-hmm. Ja.
Je intuïtie vertelt je wat je moet doen.
Ja.
En waarom...
Ja, een beetje... Ja.
Mega fijn.
Ja, maar... Ja, nou, bij dat soort dingen heb ik ook wel ook gewoon met coaches gewerkt, weet je wel? Om te voelen, gewoon dicht bij je gevoel te blijven. En hoe werk je zo'n goede balans uit tussen ratio en gevoel? Ja. Daar gaat het natuurlijk ook heel erg over in zo'n proces.
Ja.
En ik geloof wel dat je dat wel gewoon goed kan trainen. Mm-hmm. En ik ben wel afgestudeerd, ook wel gewoon midden in de crisis.
Mm-hmm.
Dus ik heb toen ook echt wel gekeken van, nou, zijn er misschien vacatures? En ik heb ook gewoon gesolliciteerd. Maar dat werd nergens uitgenodigd. Dus dat lukte gewoon helemaal niet.
Mm-hmm.
En toen heb ik iets van 3 dagen in de horeca gewerkt. En toen dacht ik, nee, hier word ik echt heel erg ongelukkig. Bijna huilend op de bank gezeten van, nee, ik kan echt alleen maar ontwerpen.
Yeah.
Dus het was ook een beetje, ja, ik ben maar gewoon begonnen. Weet je wel, zo van, oké, we zien het wel.
Het universum heeft je ook wel een beetje dat pad opgestuurd.
Ja, denk
als we het zo mogen zeggen dan.
Zeker, ja. Ja, want ik dacht eerst van, nee, ik ga eerst werken. Eerst veel ervaring opdoen. En dan pas eigen studio beginnen.
Ja.
Dat was eigenlijk een soort van het plannetje. Maar toen begon het al een beetje te lopen.
Ja, maar het is ook een argument die ik vaak hoor. Hè? En er is zeker iets voor te zeggen. Van je moet eerst werkervaring ergens opdoen bij een groot bedrijf of een groot studio. En dan kun je op basis daarvan kun je eigen bedrijf beginnen. Maar het hoeft niet. En ik denk dat jij daar ook het levend bewijs van bent. Het hoeft niet. Als jij je hart durft te volgen en luistert naar je intuïtie. Dan kom je heel ver. En dan kun je echt een heel mooi bedrijf opbouwen. Ja. Heel mooi. Wij hebben het van tevoren ook nog gehad over, je hebt een aantal mantra's die je tegen jezelf zegt, regelmatig. Maar volgens mij is dat een heel apart verhaal. Dus wat we gaan doen, Dana, als je het goed vindt. We gaan deze aflevering even afronden. We maken gewoon lekker 2 afleveringen met Dana Dijkgraaf. Want ik denk dat dit ook echt een stukje is waar we allemaal superveel van kunnen leren. Dus voor nu, dankjewel voor het luisteren van deze aflevering van de Maak van je Passiewerk podcast. In de volgende aflevering gaan we dus verder praten met Dana Dijkgraaf. En dan gaan we het hebben over mantra's en hoe Dana de mantra's inzet. Ook onder andere om zelfvertrouwen te boosten. En een heel mooi idee wat ze daar nog mee heeft. Dus dat is ook echt een heel leuk om te gaan luisteren. Ik spreek jou weer in de volgende podcast. Doei doei!
Ja, graag gedaan. Doeg!